Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op Radio Signaal. We staan in deze uitzending met longarts Wanda de Kanter en met Margot van Doesburg, coördinator longpunten, stil bij onze longen en allerlei longaandoeningen en wat daartegen te doen. Vandaag ga ik het hebben over longen, longziekte, behandeling, sigaretten, e-sigaretten, jeugdpreventie, anti-rooklobby en meer. Dit met longarts Wanda de Kanter en met Margot van Doesburg. Zij is coördinator longpunten bij het Longfonds. Gaan we het hebben over die longpunten die voor longpatiënten, omgeving en zorgverleners bestaan. En we praten over de opzet van die punten en hun activiteiten. We hebben ook een column, die heet LAF en die is van Glenda Wessaan. Nu gaan we luisteren naar een verhaal van Evelien Diepstra. Zij is de schrijfster van het boek Evelien schrijft. Evelien, ga je gang.
Dankjewel, Janine. Goedemiddag luisteraars, ik mag u dus weer een verhaaltje voorlezen en deze keer is de titel Achtung, Achtung. Het lijkt eeuwig geleden voor mij dat ik voor het eerst op een treinstation kwam. Ik keek mijn ogen uit van de grootsheid, de statigheid van de gebouwen. Zoiets had ik nog nooit gezien. Wat wil je ook als je van een klein waddeneiland komt en ook nog verstopt in de duinen bij een vuurtoren woont? Plotseling hoorde ik ding-dong, attentie, attentie. Hier volgt een mededeling voor reizigers naar Maastricht. De Intercity naar Maastricht vertrekt van spoor 2B. De herhaling zal ik u maar besparen. Vol bewondering luisterde ik naar de stem die over het station galmde. Ik bedacht me ter plekke dat ik dat later ook wilde. Door mijn liefdesleven kwam ik later in Amsterdam terecht. En geloof het of niet, mijn droom kwam uit. Ik werd omroepster, onder andere op het Centraal Station in Amsterdam. De advertentie had in een krant gestaan. Ik vond het allemaal heel spannend. Het baantje op zich leek me heel simpel. Af en toe wat omroepen en dat was het. Wat heb ik me daarin vergist? En tegenwoordig heb je bijna een universitaire studie nodig om omroeper, omroepster te mogen worden. Opgepoetst en in een vrij nieuw rokje werd ik naar een kantoortje gebracht. Tijdens het sollicitatiegesprek kreeg ik ontzettende behoefte aan een sigaret. Ik zag zware cheque op de tafel liggen en besloot het te wagen. Volgens mij werd dit wel stoer gevonden. Als ik naar de beide heren keek, zag ik een brede glimlach op hun gezicht. Na mijn papieren gegeven te hebben en twee omroepberichten in het Duits en Engels voorgelezen te hebben, moest ik terug naar de gang. Na ongeveer 10 minuten werd ik weer naar binnen geroepen. Ik had de baan. Ik kon de beide heren wel om de hals vliegen. Nog een checkje, glimlachte een van de heren. Bij de pont aangekomen, we woonden toen in Amsterdam-Noord, werd ik door iemand op een vreemde manier bekeken. Hij keek naar mijn kleding en vanzelfsprekend keek ik ook naar mijn kleding. Tot mijn grote schrik zag ik dat ik een vrij doorschijnend rokje aan had. Zou ik daarom aangenomen zijn? Tot nu toe weet ik het nog steeds niet en vind het eigenlijk wel best. Tijdens mijn stageperiode, werd ik langzaam maar zeker klaargestoomd om mijn stem op de stations te laten horen. Het zweet stond me in mijn handen. Door de zenuwen riep ik een bericht om dat in het Duits moest. En dit klonk niet echt vriendelijk. Ik had moeten zeggen, meine Damen und Herren, es folgt ein durchsagende für reisenden nacht. Nou ja, het kan zoveel plaatsen zijn natuurlijk. Maar in plaats daarvan galmde Achtung, Achtung door het station. Ik kreeg een woedende manager op mijn nek. Gelukkig kwam ik er met een uitbrander van af. De afgelopen tijd dwaalde ik af en toe weer door de hallen van het Centraal Station in Amsterdam. De stilte was vreemd. Af en toe galmde er een omroepbericht door het station. Ik moest ineens denken aan een Franse omroep die ik in het verleden regelmatig moest doen. Le zarde papagedu schoot ineens door mijn hoofd. Hal van de verloren voetstappen. En zo voelde het nu ook, leeg door de coronacrisis. Verloren in een bizarre tijd. Overal oorlog, een wereld die in de war is. Ik zou graag nog een keertje een omroep in de trein willen doen van het lied dat u zo gaat horen van Cat Stevens, Peace Train. En nu weer terug naar Janine.
Now I've been happy lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one. And I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. About the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder.
Ride on the peace train. Ooh, ooh. Ooh, ooh.
Come on, the peace train. It's peace train, holy roller. Good friends too, because it's getting nearer, it soon will be with you. Now come and join the living, it's not so far from you. And it's getting nearer, soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder. World as it is, why must we go on hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Oh, peace train sounding louder.
Met Wanda de Kanter. Fijn dat je naar de studio bent gekomen en tijd hebt willen vrijmaken om ons weer even helemaal bij te praten over het een of ander. Ben je als eerste, je bent longarts. Waar werk je?
Ik werk in het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam.
Ah, en waarom wilde de jonge Wanda de Kanter longarts worden?
Ik wilde eigenlijk heel veel patiënten langer willen begeleiden. Ik wilde heel graag in een ziekenhuis werken, omdat je dan met heel veel mensen kunt overleggen en met samen kunt werken. En het vak longziekte is, ja, zowel bij astma, COPD als longkanker vaak langdurige chronische ziekte. En je kan dus lang zelf de diagnose stellen en zelf iemand vertellen, maar ook begeleiden tot het einde. Dus ja, ik vond het gewoon heel fijn om mensen langdurig te zien.
Ja, ja. En kun je ons kort vertellen wat primair de longfunctie is?
De longen, welk het doel van de longen is om zuurstof naar je lichaam te halen. Dat is de enige manier dat je kan leven met zuurstof. Zonder zuurstof leef je niet.
Nee. En waar ontstaan nou de meeste longziektes? Zijn dat de longblaasjes, de luchtpijp?
Nou, dat is je kan de longen zien als een omgekeerde boom met takken en blaadjes. Dus dan is de stam zijn de luchtwegen en de grote dikke stammen zijn de luchtwegen. En aan het eind de kleine takjes zijn de luchtweggetjes. En aan het eind van de kleinste takjes zitten blaadjes en dat zijn de longblaasjes. En wat je ziet bij de meest voorkomende longziekte, dat is chronische bronchitis, COPD, dat zowel de luchtwegen, dus de takken zeg maar, verdikt zijn en vernauwd zijn, maar ook vaak de longblaasjes, dat zijn dan de blaadjes, opgelost zijn. Dat heet dan emfyseem. Dus het zit eigenlijk in de luchtwegen en in het weefsel zelf, in de blaadjes zelf, in de longblaasjes zelf.
En wat bedoel je met opgelost?
Als je kijkt naar de buitenste, als je longblaasjes hebt, dan heb je er miljoenen, zo groot als een half voetbalveld. En door
per persoon?
Per persoon. Dus als je ze helemaal uit zou rollen. En dan kan je dus heel efficiënt heel veel zuurstof uit de lucht opnemen daardoor. En als je heel veel gerookt hebt, kunnen die longblaasjes gewoon oplossen. Dus dan heb je er wat minder miljoenen.
Nou ja, ja. En welke longziekten zijn er nog meer behalve bronchitis en astma?
Dan heb je natuurlijk longontsteking. En je hebt longembolieën. Dat zit in de bloedvaten. Dat de vaten geen zuurstof meer uit je longen kunnen halen.
Hoe komt dat?
Nou, dat kan komen zomaar zonder oorzaak. Dat weet niemand. Je ziet het wel vaker bij mensen die aangeboren stollingsstoornissen hebben in de familie. Of als je kanker hebt, heb je verhoogde kans daarop. Of het komt uit een trombose. Dat je te lang stil hebt gezeten met je been na een operatie bijvoorbeeld. Kan een propje losschieten en in een bloedvat van de longen komen. Verder heb je natuurlijk klaplongen. Dat kan ook bij jonge, gezonde mensen voorkomen. Dat je zomaar een ingeklapte long is heel goed te behandelen.
Zou je een van de oorzaken daarvan kunnen noemen, van een klaplong?
Ja, de belangrijkste oorzaak is roken. Dus als je stopt met roken, is de kans dat het terugkomt ook veel kleiner.
Hm. Ja. En zijn alle longziektes te behandelen?
Ik heb natuurlijk niet de ziekte longkanker gezegd.
Ah, ja.
Dat is natuurlijk heel veel voorkomend. Eigenlijk zijn alle ziektes zijn te behandelen. En de een natuurlijk veel beter dan een ander. Astma is tegenwoordig ontzettend veel beter te behandelen dan 30, 40 jaar geleden. Maar lang niet iedereen met astma is klachtenvrij. COPD is vaak goed te behandelen met puffjes en met stoppen met roken en goed inspannen, bewegen, conditiewerken. Maar als je heel ernstig COPD hebt, is het best lastig om het goed te behandelen. Dus soms zelfs een longtransplantatie. Het uitzonderlijk geval als je heel jong emfyseem hebt gekregen bijvoorbeeld. Maar eigenlijk is longontsteking goed te behandelen. Klaplong kan je een drain geven, een slangetje. Goed te behandelen. Longembolieën zijn goed te behandelen als je er maar op tijd bij bent. En longkanker is veel beter te behandelen dan 20, 30 jaar geleden. Maar nog steeds voor heel veel mensen gaat het natuurlijk niet goed. Maar de meeste mensen leven wel langer.
Die leven langer. En de aanleg om zo'n ziekte te ontwikkelen, naast de biologische aanleg, ik neem aan dat ook mee kan spelen.
Ja.
Wat zijn daar verder de oorzaken van?
Nou, de kans dat je bijvoorbeeld astma krijgt is heel erg erfelijk bepaald. Dat zie je heel vaak in families met allergieën, ook met eczeem zie je dat vaker voorkomen. Longkanker zie je ook wel meer in bepaalde families optreden, maar vooral als je ook COPD hebt en ook gerookt hebt. Dus dat is moeilijk uit elkaar te halen. Maar natuurlijk zijn er wel erfelijke gevoeligheden. Want niet iedereen krijgt bij dezelfde hoeveelheid roken dezelfde ziektes. Verder kan asbest ook ziektes geven. Asbestlongen of asbestkanker. Allerlei soorten, zoals mijnwerkers, kunnen natuurlijk longziektes krijgen. Dus allerlei stoffen die je heel veel inademt, kunnen ook ziektes geven.
Ja, nou ben je longarts. Wat zie je aan je eigen praktijk vooral aan longziektes voorbij komen, oneerbiedig te zeggen.
Ja, nou, toen ik in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk werkte tot 7 jaar geleden, zag ik eigenlijk alles. Dus klaplongen, heel veel. En heel veel mensen met COPD, met name in de wintermaanden. dat als je een kleine infectie krijgt, een verkoudheid, dat je heel snel in het ziekenhuis terechtkomt als je al ernstig COPD hebt, chronische bronchitis.
Komt dat in de winter vanwege het vocht in de lucht? Of
dat komt vooral voor omdat dan heel veel mensen dicht bij elkaar zitten en dat er virussen worden overgedragen. Het zijn bijna altijd verkoudheidsvirussen die van mens op mens worden overgedragen. Waardoor je, als je al ernstig weinig reserve hebt met je chronische bronchitis, sneller in het ziekenhuis komt te liggen.
Ja. En die afdeling die jij zit, is dat een poli? Of is dat echt een verpleegafdeling waar je ook mee te maken hebt?
Waar ik nu werk sinds 7 jaar, in het Antonie van Leeuwen, dan zie ik vooral mensen met, eigenlijk alleen maar mensen met longkanker. En je stelt de diagnose en je doet onderzoek en CT-scan, die vertelt de uitslag en je start de behandeling en je vervolgt de mensen ook. Dus je geeft chemotherapie en immuuntherapie. En soms worden ze opgenomen op de dagbehandeling voor de behandeling. Soms in de kliniek als er een complicatie optreedt. En je ziet ze weer terug voor de uitslag van de CT-scan. Dus je ziet ze heel erg lang, zie je mensen met longkanker.
Ja, maar je ziet ze ook in de periode dat ze in het ziekenhuis zelf zijn.
Ook als ze, stel dat ze heel erg achteruit gaan. Dan en meestal kan je natuurlijk gewoon thuis blijven als het goed gaat. Maar als het ineens misgaat of de ziekte is toch toegenomen ondanks alle behandelingen. Dan komen sommige mensen met pijn bijvoorbeeld in het ziekenhuis terecht. Dus dan zie je ze ook in het ziekenhuis.
Ja, ja. Heb je nou het idee dat mensen laconiek zijn over longziektes?
Laconiek over longziektes? Nee. Ik denk dat longziektes is heel bedreigend, want je lucht is zo nodig. Dus het gevoel van kortademigheid, van benauwdheid. Ik ken echt heel veel mensen die last hebben van winterangst. Weet je, dat je weet dat je al kortademig bent bij een traplopen, maar als er dan ook nog een koudje bovenop komt, dat je weet dat je weer wekenlang bijna niks meer kan, dat mensen het niet begrijpen om je heen. Het is heel veel onbegrip. Nee, het is niet dat mensen laconiek daarover zijn.
Nee. Oké. Okay. Ik zag dat je een aantal prijzen hebt gewonnen. Waar zie jij je invloed in terug als longarts en als activist?
Nou, ik zie de invloed terug zeker in aandacht ook voor de zachte kant, voor longkanker, maar ook voor dat je vaak gevraagd wordt, ook bij interviews, en de zorg voor mensen in het algemeen. En ik zie het bij de rookvrije generatie, daar zijn we natuurlijk heel nauw bij betrokken. Daar zie ik wel dat daar ontzettend veel veranderd is. Wij zijn nu 10 jaar bezig met de Stichting Rookpreventie Jeugd, samen met Paulien Dekker. En ik zie echt dat de laatste jaren echt een soort tipping point en echt een keerpunt aan het bereiken is. Dat komt natuurlijk ook door Paul Blokhuis, de staatssecretaris. Die maakt echt het verschil. Dus er is eindelijk nu ook iemand die echt durft door te pakken. En ik zie dat we hebben goed contact en dat we veel respect voor elkaar hebben. En ik denk dat er echt wat gaat veranderen door die invloed.
Ja, ja. Ja, hij neemt het werk heel erg serieus.
Ja, op alle niveaus. Hè? Ook voor jongeren in de psychiatrie en hij in de verslaving. Hij is echt heel erg begaan met mensen. Dat is heel belangrijk.
Ja, je had het over de zachte kant van longziektes. Wat zei je?
Nou ja, de begeleiding. Dat het niet alleen maar is, je hebt longkanker en CT-scans niet goed in gaan dood. Maar dat er gewoon meerdere wegen zijn om te praten over, over doodgaan. Over de angst om dood te gaan. Dat je daar dat gesprek ook durft aan te
gaan. Ja, in de begeleiding.
Ja,
ja. Nou, sinds een aantal jaar is er een e-sigaret op de markt. Is dat een zegen of een probleem?
Dat is echt een heel groot probleem. Als je ziet dat in Amerika is nu 30% van de kinderen van 15 zijn verslaafd. Er zitten hele hoge doses nicotine in. Die kinderen die lopen de hele dag met die kleine USB-stickjes lopen ze aan te lurken. Er zijn duizenden opnames, zijn doden gevallen. En het grootste probleem is dat de tabaksindustrie die firma gekocht heeft. En die zegt dat ze het doen voor oude mensen die willen stoppen. Maar niets is minder waar. Het doel is kinderen verslaafd maken. En dan gaan dus heel snel kinderen van die elektronische sigaret gaan dan straks een gewone sigaret roken.
Ja.
Dus het is echt een slecht idee.
En wat vind je van de gang terug van de traditionele ouderwetse sigaret naar die e-sigaret?
Ik denk dat je in een uitzonderlijk geval als iemand wil stoppen met roken en het lukt niet. Je hebt veel betere methodes waar je 30-40% kans op slagen hebt. Goede begeleiding, goede pillen en pleisters. Maar dat de e-sigaret is een heel slecht middel om te stoppen. Maar 7% lukt het daarmee. Dus het is niet zo'n goede manier. Maar als jij dat wil, dan prima.
Nou ja, nou, het was meer een vraag die bij haar opkwam.
Ja.
Van wil je dat eens vragen?
Ja.
Ben ik nou eigenlijk wel goed bezig?
Ja.
Ik ben begonnen met die e-sigaret.
Ja.
Maar ondertussen rook ik af en toe ook nog gewoon sigaretten. Nou ja, is dat wel een goed plan?
Dat, wat je dus vooral ziet is dat de meeste mensen die zo'n e-sigaret blijven ook het gewone werk doen. En dan heb je zelfs meer risico op longziektes.
Ja, ik zal het aan de doorgeven. Ja. Als ze al niet luistert. Mm-hmm. Ja, je bent heel erg actief tegen roken en de rooklobby. Er zijn meer ziekmakers. En we gaan het straks over die rooklobby hebben. Maar er zijn meer ziekmakers. Zoals die biomassa, fijnstof, CO2. Hoe bekijk je de actuele discussies daarover?
Ja, ik ben natuurlijk longarts. En ik zie dagelijks de gevolgen van roken. En ik ben niet tegen rokers. Ik heb zelf gerookt. Ik zie het als een hele ernstige verslaving wat het is. Maar de aantallen zijn zo gigantisch groot. Die kan je met geen enkele andere aandoening vergelijken. 20.000 tabaksdoden in Nederland elk jaar. En er zijn nu op dit moment 1 miljoen mensen ziek in Nederland door roken. En dat is met niets anders te vergelijken.
Nee, dus die mensen die zeggen van... Als je een dagje op Schiphol staat, heb je genoeg gerookt voor 3 maanden. Dan zeg je kwats.
Ja, dat is kwats.
En mensen die ter hoop lopen tegen biomassa?
Natuurlijk, kijk, er is natuurlijk bij fijnstof... is het zeker, en zeker als je astma hebt, heb je er heel erg last van. En overal, als er heel veel fijnstof in de lucht zit... dan leven de mensen gemiddeld ook korter. Maar een zware roker leeft 13 jaar korter. En gemiddeld is dat bij fijnstof misschien 1 jaar als er veel fijnstof is. Je kan het echt niet zo vergelijken met elkaar.
Nee, maar over het roken gaan we het straks hebben. Maar wat zou er nu moeten gebeuren aan die fijnstof en aan die biomassa?
Nou ja, ik denk dat er ontzettend veel aanwijzingen nu zijn door de agendazaken. Dat de overheid weet waar ze zich aan moeten houden.
Dus gewoon flink terug.
Flink terug, ja.
Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan straks verder.
Oké.
They ask me how I knew my true love was true.
In your eyes,
to my smoke
gets
in your eyes.
Ja, dit was Smoke Cats in Your Eyes. Niet in de uitvoering van de Platters, maar in de uitvoering van Blue Haze. Die gaat iets sneller, dus ik denk dat uw sigaret ietsjes eerder op is. Ik ga nu praten met Margot van Doesburg. Fijn dat je hebt kunnen komen naar de studio. Jij bent van de longpunten. Die zijn opgezet door het Longfonds. Wat doet het Longfonds zoal?
Nou ja, het Longfonds dat houdt zich bezig vooral met te zorgen dat er goede medicatie komt voor mensen met astma. En proberen de longblaasjes van de COPD-patiënten te repareren. Daar is veel geld voor nodig. Dus dat, er wordt natuurlijk veel geld gegenereerd vanuit het Longfonds zijn. De longpunten zijn er speciaal voor de mensen met een longprobleem om die gewoon een thema te geven waardoor ze wat meer weten over hun longproblemen. Vaak als ze bij een longarts komen, dan weten ze eigenlijk niet meer wat moeten we vragen. En bij zo'n longpunt is het allemaal informeel. Daar kunnen ze alles vragen.
Ja.
Als er een longarts is of een verpleegkundige is of hoe dan ook.
Ja. En wat zijn de thema's als er zeg maar een georganiseerde bijeenkomst is?
Nou, aanstaande maandag hebben we dan een longpunt samen met de Hartenraad. Daar is het thema van, dokter, zijn het mijn longen of is het mijn hart?
En wat is de Hartenraad?
De Hartenraad is de patiëntenvereniging van de Hartstichting. Dus dat doen we samen met de Hartenraad in het OVG Oost. En daar is dan een longarts van het OLVG, dokter Jan-Willem Kroon. En een cardioloog van het OLVG Oost, dokter De Groot. En zij gaan samen dat thema doen, samen vertellen van zijn het de longen of is het hart?
Ja, duidelijk. En die bijeenkomst vindt dan plaats in het OLVG?
Deze vindt plaats in het OLVG, ja. OLVG Oost.
Okay, en ben jij dan bij de organisatie qua thematiek ook betrokken? Of ben je meer voor de facilitering?
Nee. Eigenlijk bij alles. De flyer die gemaakt wordt, die wordt door ons gemaakt. Door de vrijwilligers gemaakt. En wij zoeken ook het thema uit. Nou, er is ons nu gevraagd van, goh, door de Hartenraad van, kunnen we samen iets doen? Dus daarom doen we dat nu samen. Maar ja, in het algemeen doen we het alleen. En dan hebben we dus verschillende thema's. We hebben dus de kletspot hebben we. En normaal gesproken is er dus een spreker, maar bij de kletspot gaat het gewoon lekker met elkaar eens een keer praten. Kennis overbrengen van elkaar. De een die heeft dit probleem en de ander heeft dat probleem. En dan kunnen ze van, nou ja, hoe ga jij daarmee om? Dat is de kletspot. En dan hebben we bewegen. Gewoon lekker bewegen. Maar goed, dat is dan één keer. Maar het is wel om te zorgen dat mensen met een longprobleem zich gaan bewegen.
Ja,
dat is,
komt er dan iemand, is dat een bewegingstherapeut?
Ja, dat is dan een bewegingstherapeut, ja.
Oké.
Dit is dus eentje van het revalidatiecentrum De Meren van Heideheuvel.
Ja. En kun je nog een aantal voorbeelden noemen?
Ik heb genoeg voorbeelden. We hebben ook vragen aan een KNO-arts. Vaak mensen met een longprobleem met luchtwegen. Die hebben ook vaak last van de bovenste luchtwegen. Dus bijholtes en dat soort dingen. Dus dan zijn er ook een heleboel mensen die dat eigenlijk nooit in de gaten hebben. En die kunnen dan hun vragen stellen aan de KNO-arts.
Ja.
En we hebben ook altijd, en dat vind ik wel heel leuk om even te melden. Wij starten het seizoen eigenlijk altijd met iets leuks. Want mensen met een longprobleem zijn niet alleen ziek van hun longprobleem. Maar door hun longproblemen zijn ze vaak eenzaam. Het zijn vaak hele oudere mensen. En die, ze hebben alleen maar een AOW'tje. Ze kunnen nergens naartoe. Ze zien niemand meer behalve de longverpleegkundige of de arts. En wij starten in september altijd een longpunt. En we zijn 3 jaar geleden begonnen daarmee in Artes. En nou, mensen waren helemaal, dat hebben we dus uit een potje gehaald, wat we weer ergens van subsidie hadden. En die mensen die zeiden van, nou, oh, dat is zo fijn, want het is niet alleen ons longprobleem, maar we zijn nu ook blij dat we dus een keer uit die eenzaamheid komen. Dat we eens een keertje wat kunnen doen. En dat we, nou, we hadden zoiets van, dat moeten we gewoon ieder jaar doen. Dus we zijn 2 jaar geleden, hebben we toen het pannenkoekenboot gedaan. En mensen zijn daar zo laaiend enthousiast over. We hebben het afgelopen jaar weer gedaan. En waarschijnlijk wordt het in september weer de pannenkoekenboot. Want dan over het ei, nou, ik bedoel, daar zitten we hier natuurlijk ook aan. Dat is geweldig. Mensen vinden het allemaal prachtig. En dan hebben we zo'n 60 mensen die gewoon met ons meegaan op de boot.
Op de boot.
Dus dat is, dat zijn fijne dingen.
Ja.
Ja, absoluut.
Maar je had het net over veel ouderen. Komen er ook nog wel wat jongeren bij?
Nee, dat is heel. Er komen wel wat jongeren bij, maar het is heel lastig. Want jongeren, toch een heleboel mensen werken nog die COPD hebben. En de longpunten zijn eigenlijk altijd op een middag. We hebben het een keer geprobeerd om het avond te doen. Maar mensen die dan werken en een longprobleem hebben, die komen thuis en die moeten dan koken. En nou, dat koken is vaak al een energievretend iets. Dus nou ja, daarna zitten ze van, jongens, leuk, ik zou best willen naar een longpunt, maar ik red dat niet meer. Dus dat is het probleem.
Ja, ja. Ja,
nee, absoluut.
Wanneer zijn die longpunten eigenlijk ontstaan?
Vroeger hadden we het lotgenoten. Dat zei dokter De Kanten net ook al. Dat al 20 jaar een bestaat ongeveer. Maar dat waren vroeger de lotgenoten. En het is nu sinds 2010 zijn het de longpunten. Om er toch een thema aan vast te pinnen eigenlijk.
Ja. En ik had begrepen dat jij vrijwilligerswerk doet. Daar.
Ja, ja.
Doet iedereen dat?
Bij alle longpunten door het hele land heen zijn het de vrijwilligers. We hebben een relatiemanager vanuit het longfonds die ons ondersteunt. In principe doen we het gewoon helemaal zelf.
Ja. Ja. En hoeveel zijn er? Er zijn er 3 in Amsterdam?
Ja, er waren er 3. Amsterdam Noord is boven IJsziekenhuis en daar zitten we dus ook nog steeds. De Wachter, dat is in de Wolbrandskerkweg. En daar hebben we dus ook een longpunt.
Welke stadsdeel is dat?
Dat is Slotervaart, Sloten. Maar West dus eigenlijk, hè, de westerkant van Amsterdam. En OVG Oost, Oost, en dat is dus Oost, Diemen, Duivendrecht, noem maar op. Maar we hebben op een gegeven moment, omdat toch te weinig mensen krijgen bij die longpunten, hebben we gezegd, we gaan het in één doen. Dus we hebben gewoon nu 1 longpunt. Alleen dat longpunt wordt dus nu op 3 plaatsen gewoon gedaan.
Dus je hebt 1 thema, zeg maar, en dat doe je
ook? Nee, we hebben dus bij alle wordt een ander thema, is een ander thema. Dus in de Wachter is een ander thema als in Oost. Dus dat, die thema's zijn gewoon allemaal. Normaal was dit, hadden we 3 longpunten. En er was iedere maand een longpunt. Zowel in Noord als in West als in Oost. En dat werd een beetje te veel. Dus we doen het nu zo.
Ja. En hoeveel longpunten zitten er in Nederland?
Rond de 60.
Zo.
Ja.
Goed hoor.
Ja.
Goed georganiseerd. Ja. Hoe weten de patiënten van het bestaan van de longpunten? Worden ze door huisartsen verwezen of door iets anders?
Dat zouden we graag willen. Dat de huisartsen de longpatiënten zouden verwijzen naar longpunten. Helaas gebeurt dat dus niet. Ook vanuit de longartsen merken we dat wat problematisch is. De enige ziekenhuizen die dat echt doen, dat is dan het OVG, omdat dan een thema bij hun van het OVG is. Of in het bovenei, als het een thema is wat we in het bovenei hebben. Dus wij hebben leden in Amsterdam. Hè? Het Longfonds heeft leden. En als wij de flyer, die komt meestal in juni uit, dan sturen wij die flyer naar de leden toe. En wij zelf als vrijwilliger nemen een stapel mee en brengen dat bij onze eigen huisarts of bij onze eigen apotheek of bij onze eigen praktijk ondersteunen. Maar helaas willen ze niet altijd ook de flyers neerleggen. En we merken dat ook bij apotheken. Van nou nee, we hebben onze eigen BMU-folders. Dus dit kan er niet bij. Ja, dat is jammer. Het is een gemiste kans. Maar goed, het zij zo. Dus we proberen aan allerlei kanten nu wat te doen. We merken ook dat vroeger hadden we natuurlijk de echo. En dan kon je dat in de echo zetten en dat soort dingen. Ja, dat kan allemaal niet meer. Dus we proberen, we doen het via Facebook, onze Facebookpagina, onze eigen website. Zo hopen we de mensen binnen en de bezoekers die naartoe komen.
Ja.
Die krijgen dus wel van ons steeds van jongens, volgende maand is er weer eentje. Kom, neem iemand mee.
Ja, dat het een beetje uitgroeit. Ja. Ja. Moet, je had het net over mensen met een kleine beurs.
Ja.
Moeten mensen daarvoor betalen voor die bijeenkomsten?
Nee. Er hoeft niet betaald te worden. Alleen bij de, zoals bij die pannenkoekenboten hebben ze. Dan is er een eigen bijdrage, want we krijgen een subsidie. Alleen maar als mensen een eigen bijdrage geven. Dus dat is zo waarom wij de subsidie kunnen krijgen. En dat is de enige wat ze bijdragen eigenlijk. Voor de rest niet.
Nee, oké. Okay. Zoeken jullie als Amsterdam dan bedoel ik nog vrijwilligers?
Absoluut. Vrijwilligers kan je niet genoeg hebben. We zijn in principe allemaal longpatiënten. Een van onze vrijwilligers heeft zelfs nieuwe longen gekregen. Zij is vrij jong, is 41, 42. Ze heeft nieuwe longen gekregen. Dus er kan altijd wat gebeuren. Een van ons kan ziek worden of wat dan ook.
Okay.
Dus vrijwilligers altijd welkom.
Okay.
En ja, waar ze aan moeten voldoen, ze moeten gepassioneerd zijn.
Dat is het.
Ja.
En naar welke website kunnen zij gaan?
Ze kunnen gewoon naar de website van longfonds.nl gaan in Amersfoort. En daar een berichtje heen sturen van wij willen vrijwilliger worden. En dat staat er ook op.
Oké.
Okay. Hoe je dat kunt worden.
Hoe je dat kunt worden. Ja. Oké. Okay. Nou, Margot, heel hartelijk bedankt. Tot nu. Eens. En we gaan weer door met muziek.
This song I hope you'll like. Welcome to my world. Won't you come on in? Miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart.
Zal u niet verbazen. De titel van dit nummer is Welcome to My World van Good Old Elvis Presley. We gaan nu luisteren naar de column met de titel Love, gelezen en gemaakt door Glenda Westzaan. Glenda, ga je gang.
Ja, bedankt. Er staat een lange man voor mijn berging. Jong, slank en met een volle baard. Twee mooie groene ogen kijken mij quasi stoer aan. What's up? Vraagt hij. Ik zie hem niet voor het eerst. Hij wil roken, zegt hij. Binnen, in mijn berging. Buiten is het koud. Niet hier, denk ik. Ga weg. Wat doe je hier? Alweer voor de zoveelste keer. Voel me niet veilig. Hij is verward. Alle mogelijke gevaren doemen zich op. plotselinge psychose, brand door smeulende peuken in een auto, met urine, afval en etensresten in de gang. En ik kwetsbaar met mijn fiets in de hand in de berging, mijn kleine nichtje naast mij. Dus stuur ik hem weg, deze keer. Ik fiets naar de Aldi, met muts en handschoenen gewapend. Trap ik driftig door de kou. Ik schrik. Er huilt een man op straat. Keihard. Hoofden draaien zich om in zijn richting. Wanhopig, klagend, moederziel alleen. En hartverscheurend huilt hij als een kind. Ik versta hem niet. Een vreemde taal. Maar geen vreemde man. Ik ken hem van mijn berging. Voel me schuldig en fiets snel door. Hopelijk herkent hij me niet. Laf ben ik. Zaterdag 11 januari 2020. 5 graden Celsius in Amsterdam. En het nieuwe jaar is nog maar net begonnen.
I'm gonna also play Sweet Vine Vine Cotton Picking Style. That's with two fingers.
Dit was een nummer met twee snaren op een gitaar van een hele oude dame in de Sweet My Sweet Wife van Elizabeth Connor. Ik ga nu weer praten met Wanda de Kanter. En we gaan het hebben over roken, de rookpreventie, et cetera. Wanda, je hebt samen met Paulien Dekker en de stichting Rookpreventie Jeugd een crowdfunding actie opgezet met het boek Niet Roken, Maar Koken. En kook je van succes of van woede? Loopt het?
Nou, wij hadden op een gegeven moment geld nodig, want wij hebben heel veel rechtszaken lopen. Eerst tegen de tabaksindustrie, dan weer tegen de volgende schommelsigaret. Dus we hebben advocaten die echt de onderkant vragen van wat je kan vragen als advocaat, maar dan nog heel veel uren en heel veel geld. En toen zeiden we, dan moeten we misschien diners gaan geven voor rijke mensen, die gaan dan geld geven. Maar ja, diners, dan moet je wel kunnen koken. Dat konden we helemaal niet. We hebben kookangst. Dus ja, dan, we hebben al 2 boeken geschreven over stoppen met roken en motiveren en dat soort dingen. Dus nou, we gaan een boek, we gaan het zelf doen. We hebben al onze vrienden, kennissen of ver weg netwerk gevraagd. Lever je makkelijkste, mooiste zaterdagavond dinerrecept in met 5 ingrediënten wat wij kunnen maken in een kwartier. En dan nodigen we elke avond 14 mensen uit. En dat hebben we 2 weken lang gedaan. En dat hebben we, mijn zwager heeft alle foto's gemaakt, John de Kanter. En toen hebben we een spetterend mooi boek gemaakt. En wij zijn een beetje over onze kookangst heen gekomen. En het heeft, nou, we zijn nu 5.500 boeken verder. Dus het loopt als een trein. Alle boekwinkels lachen in de etalage. Dus, en je leert er echt van koken.
Zo.
Ja.
Dus die gaan als vers gebakken broodjes over de toonbank.
Het gaat allemaal naar de Stichting Rookpreventie Jeugd.
Ja, heel goed. Nu over de stichting gesproken. Wat doet die stichting precies?
Nou, we zijn 10 jaar geleden begonnen ermee. We willen eigenlijk ervoor zorgen dat kinderen niet beginnen met roken. 2 van de 3 kinderen die 1 sigaret maar probeert, wordt een dagelijkse roker. Zo snel verslaaf je. En 2 van de 3 dagelijkse rokers gaat dood aan het roken. Dus we moeten zorgen dat kinderen niet beginnen. Anders is het dweilen met de kraan open. En wat wij doen is overal kijken, waar kunnen wij het verschil maken? En heel belangrijk is, in 2013 hebben we de tabak nee, dat hangt onder Stichting Rookpreventie met onderzoeksjournalisten om de tabakslobby te onthullen. En zo kwamen we erachter dat de oud-minister van Volksgezondheid commissaris was bij Philip Morris. En zo hebben we stap voor stap, laten we iedereen die met de tabaksindustrie zaken doet, die onthullen we. En het klopt altijd, het zijn nooit valse beschuldigingen. Maar het is heel lastig om als arts, hè, dan wil je gewoon lief en zorgzaam voor patiënten zijn, om dan ineens mensen te gaan shamen. En naming en shaming is natuurlijk eigenlijk niet wat bij een dokter hoort. Tegelijkertijd denk ik dat een minister van Volksgezondheid hoort al helemaal niet commissaris bij Philip Morris te worden. Nee. Dat is gewoon een dodelijke industrie. En rechtszaken voeren. We veel rechtszaken.
Ja, en dat hebben jullie samen gedaan met Benedikt Fiek?
We hebben eerst de rechtszaak tegen de staat gedaan wegens ontmoetingen met de tabaksindustrie door het ministerie van Volksgezondheid. En dat mag niet. Dat is een bindend akkoord met de meester Von van der Biezen. En toen we de strafzaak zijn begonnen met Annemarie van Veen. Zij was een jonge moeder met longkanker met 4 jonge kinderen. Die kwam bij mij. Is het mogelijk om een strafzaak tegen de tabaksindustrie te beginnen? Uiteindelijk heeft de Benedikt Fiek met haar kantoor dat aangedurfd om te doen. Nou, we zijn 2 jaar onderweg geweest. En uiteindelijk was de uitspraak, toen we in hoger beroep waren gegaan bij artikel 12. Ja, het is super verslavend. Ja, het is heel erg dodelijk. Ja, het is, ze sjoemelen met die gaatjes in die filters. En het is met enige doel om geld eraan te verdienen. Maar het is een legaal product, dus je bent bij het verkeerde loket.
Ja, je moet naar het politieke loket.
Politieke loket, ja.
Ja, maar wat is, kun je iets zeggen over het effect van die rechtszaak?
Nou, er is ontzettend veel gebeurd. Mijn eigen ziekenhuis heeft aangifte gedaan. Antonie van Leeuwenhoek, kankerbestrijding. KWF heeft aangifte gedaan. Longfonds heeft aangifte gedaan. Gemeente Amsterdam heeft aangifte gedaan. Er zijn bijna 1 miljoen mensen die met de strafzaak mee zijn gegaan. En er stonden zeker 5 buitenlanden klaar om het ook te gaan doen. Het was nog nooit gebeurd in de wereld. Maar helaas is gewoon niet geprobeerd om het OM te verzoeken de tabaksindustrie te vervolgen. Dus we moeten nu weer andere processen gaan bedenken. Ja.
En de politiek bewerken.
En dat doen we nu natuurlijk met die schoemelsigaretten. Maar vandaag was in het nieuws dat de schoemeldiesel, iedereen die zo'n auto heeft, geld kan terugvragen. Maar de grote megaclaims worden dat. Maar schoemelsigaretten die op de pakjes staat dat er 10 milligram teer in zit, terwijl in real life in de mens 50 milligram, 5 keer zo kankerverwekkend is, die schoemelsigaretten kunnen gewoon op de markt blijven. Terwijl die uitstoot is naar, tuurlijk is dat naar van die auto's, maar dit is nog veel erger, want je krijgt veel meer kanker ervan.
Ja.
En dit is echt fraude. En mensen die roken zijn al verslaafd. En dan ook nog met nog veel meer teer dan dat op de pakjes staat en in de wet staat. Dat is natuurlijk echt onzinnig.
Ja, want de teer is het belangrijkste onderdeel.
Ja, de nicotine is waar je aan...
Voor je longen dan.
Ja, nicotine is ook schadelijk voor de longen, maar dat is waardoor je verslaafd raakt. En teer zijn verbrande tabaksproducten, verzamelnaam is dat. En dat zijn de oorzaak van 16 soorten kanker. 30%, 1 op de 3 kankerdoden in Nederland komt door roken. Het is niet alleen maar longkanker, maar ook slokdarmen of vleesklier en keelkanker. Er zijn zoveel kankers die ermee te maken hebben. Ook ja. Baarmoederhalskanker.
En heb je het dan naast sigaretten ook over sigaren en pijp?
Ah ja, het is natuurlijk hoe meer je binnenkrijgt en sigaren. 1 dikke sigaar is gelijk aan een heleboel sigaretten. Dus natuurlijk is dat ook weer meer keelkanker en tongkanker. Er is niet een veilige hoeveelheid of zo.
Nee.
Hart- en vaatziekte is natuurlijk ook heel sterk toegenomen bij roken.
Ja, dat is natuurlijk een illusie dat als je niet over je longen zou roken, dat je dan geen keelkanker zou kunnen krijgen of tongkanker. Of...
Ja, je ademt toch ergens in op een bepaald moment. Ja. Dus dat is inderdaad onzin.
Ja, eerder dit jaar zijn jullie uit de Alliantie Nederlands Rook vrijgezet vanwege het activisme. Klopt dat?
Ja.
En wat vind je daarvan?
Heel jammer, maar volgens mij gaat het goed komen. We hebben net een prachtig interview in het Longfondsblaadje samen met Michael Rutgers. Dat is de huidige voorzitter van de Alliantie Nederland Rookvrij. En het spat er af het plezier. En we hebben goed contact. En ik denk dat het allemaal goed gaat komen.
Nou, gelukkig. En geldt het ook voor het KWF, kankerbestrijding? Want die stopte de financiering.
Ja, nou, KWF, daar moeten we heel erg blij mee zijn. De vorige directeur, Michel Rudolfi, heeft ons echt heel veel geld gegeven om campagnes te voeren en films te maken. En de rechtszaak ook. De hele strafzaak heeft KWF betaald.
Zo.
Dus ik ben ze alleen maar heel erg dankbaar. En we hopen dat we binnenkort weer opnieuw zaken met ze kunnen doen om weer onze volgende rechtszaak te helpen financieren.
Ja, maar waar zit precies de controverse?
De controverse is dat zij hebben heel sterk een soort routekaart van de rookvrije generatie. Je begint bij de zwangere vrouw en dan eindig je en dan groei je met het kind mee. En wij vinden dat dat veel te traag gaat. Want dan ga je naar de kinderboerderij, naar de crèche. Ja, kinderen beginnen niet op de crèche te roken. Dus wij vinden dat je nu... kijk, als je longkanker behandelt, dan geef je wat het beste werkt. Chemotherapie met immuuntherapie. Als je wilt doen wat het beste werkt, we weten, is de prijs structureel elk jaar heel fors ophogen. En de verkooppunten weg bij Albert Heijn, weg bij de Jumbo, overal weg. Dat je het niet alleen niet meer ziet, maar gewoon niet meer kan kopen. Er wordt heel slecht gehandhaafd op leeftijd. De kinderen kunnen op elke hoek, elke straathoek, elk bedrijf dat failliet gaat, komt weer een AH to go. Ga maar zo'n middag kijken. Er lopen alleen maar jonge mensen sigaretten te kopen daar. Albert Heijn zegt, we letten op de kleintjes. Nou, daar lijkt het helemaal niet op. Dus ik denk dat waar de discrepantie was, dat wij veel sneller willen gaan. En ik denk dat je nu ook ziet dat de meerderheid van de Nederlandse samenleving wil ook veel sneller gaan. Dus ik denk dat we daar een goed punt in hebben gehad en dat we daarom ook weer samen op weg wat activistischer gaan worden.
Ja, maar voordat het ergens wordt verkocht, wordt het ook ergens geproduceerd.
Daarom zijn we ook met de strafzaak begonnen tegen de tabaksindustrie. En aangezien we daar nu geen kans meer verder, tenzij we nieuwe gegevens krijgen of een klokkenluider komt. Ja, ja. Op dit moment moeten we een andere weg gaan volgen. We zijn met de Schumann sigaret bezig. We hopen dat we naar het Hof van Luxemburg kunnen gaan. Om te zeggen, ja, die fraude met die filter, waardoor je veel meer kanker inhaleert dan op de pakjes mag. Dat we, dan zou je dus, als we dat ooit zouden winnen, dan moeten ook alle filtersigaretten uit de winkel zijn.
Ja.
Dus we zijn niet klaar.
Nee, maar als die filtersigaret weg is, dan hou je een... Zeg maar de sigaretten over met zonder filter.
Ja, dat is natuurlijk niet een oplossing van het probleem.
Nee, want dan doen mensen daar een pijpje omheen en heb je hetzelfde effect.
Dat is niet de oplossing van het probleem, maar het gaat in ieder geval om dat je zorgt dat er enorm slag wordt toegeleverd. En kijk, in Amerika zijn er grote massaclaims. Dat komt tot nu toe in Nederland nog niet. Maar er komen nu, vanaf nu, kan je vanaf komen class actions, hè, dus grote gemeenschappelijke acties kunnen gaan gebeuren. Dus we gaan natuurlijk verder.
Ja, maar zou je in principe een soort... 30er jaren drooglegging willen krijgen, maar dan nou, op het gebied van roken?
Dat is een goede vraag, want een paar jaar geleden als je me deze vraag gesteld had, had ik gezegd, nou ja, nee, dat moet je natuurlijk nooit doen, maar langzamerhand ben ik zover dat ik denk dat er ook een verbod in de samenleving dat er draagvlak voor is nu. Dus een 20% van de rokers vindt dat en een 80% van de niet-rokers. Dus er is groot draagvlak. Kijk, als je niet rookt, je mist niks. Hè? Het is geen roesmedicijn. Het enige is, als je verslaafd bent, kan je niet meer stoppen. Maar een kind dat begint met roken vindt het altijd vies. En het voegt niks aan je leven toe. Het pakt 13 jaar van je leven af. En je wordt er ziek en ellendig van. Dus als je niet verslaafd bent, alle rokers willen stoppen. 80% van de rokers wil niet roken. En als je ziet dat 95% terugvalt, hè, als ze zonder begeleiding stoppen. Het is zo verslavend. Het is ook heel erg erfelijk bepaald en omgevingsbepaald hoe makkelijk je kan stoppen. Het is, ja, weet je, mensen met COPD die willen stoppen. En dan in een rolstoel met zuurstof en nog steeds roken of een been is eraf. Het is zo verslavend.
Ja, zeker. En klopt het nu dat het programma Stoppen met Roken weer terug is in de basisverzekering?
Ja, het was altijd al in de basiszorg. Maar nu is het zo dat je eigen bijdrage ook niet meer weggaat. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is. Kijk, je rookt vaak al voor 2000 euro per jaar op. Hè? Dat is als je als echtpaar rookt 4000. Dus
gaat
heel veel geld.
Op je geld.
Gaat letterlijk in rook op. En het zou ook heel naar zijn wat vaak mensen met weinig geld ook nog veel roken. Dat je dan dat ook nog een keer van je eigen bijdrage. Dus we zijn ontzettend blij dat niet meer van de eigen bijdrage. Maar dan moet je natuurlijk wel hele goede rookstopbegeleiders hebben. Niet kwakzalvers.
Nee, wie zijn de kwakzalvers?
Nou ja, kijk, maar er zijn er een heleboel. Ja, op de bak nemen we er een aantal geschreven. Maar het is niet zo dat je met één keer je ogen dicht doen en een naaldje in je oor zet. Dat je dan met zo'n ernstige verslaving gestopt bent. Dat zou je met heroïne en cocaïne ook niet meer aankomen. En het zit in dezelfde ernst van verslaving.
Ja, ja. Ja. De acupunctuur, dat vind je kwakzalverij.
Voor stoppen met roken heb je iets meer nodig dan...
Ja. Oké. Ja, waar vinden mensen meer informatie?
Nou, wat je wil, je kan bij Stoppen met Roken alle mogelijkheden bij het Trimbos Instituut vinden. En je kan bij al ons activisme en alles wat wij doen, rechtszaken, Stichting Rookpreventie Jeugd en Tabak Nee, dat is allemaal één website, dat allemaal bij elkaar. Over onze strafzaken, Sick of Smoking, maar het is allemaal op www.stichtingrookpreventiejeugd.nl. Daar kan je alle onze activiteiten onder vinden.
Ja, en over activiteiten gesproken, wat staat er op jouw agenda, behalve dus niet de agenda van jou als longarts, maar van de rest van het voorjaar?
als longarts heel veel lezingen. Ik ga, wat heel belangrijk is, naar de... Ik ben gevraagd voor een strategie-meeting van alle oncologen van Europa. De ESMO heet dat, om te gaan praten hoe de oncologen in Europa veel meer over roken en kanker kunnen gaan doen. En ook binnen de EU in een groot consortium om ook te gaan praten over kanker en roken. Als dat is, nu gaat het echt het verschil, het echt beginnen.
Oké, okay. Ik wil jullie alle twee, Wanda en Margot, heel hartelijk danken voor alle informatie die jullie hebben gegeven. Ik vond het heel interessant. En ik bedank anders nog Glenda Westaan, Evelien, Michiel, Jan en Ronald natuurlijk. Mensen, gaan lekker naar Facebook, Twitter. Kijk daar ook eens naar Radio Signaal. Heb je wat te posten, zet het erop. En let op elkaar en op je gezondheid. Tot volgende week. Dag.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal. Op Radio Salto.